Wat een ellende was dat. Maar ik ben er nog steeds. Dus met andere woorden, kan je daardoor, alleen daardoor al, vertrouwen krijgen in je eigen zenuwstelsel. Vertrouwen krijgen in je eigen immuunsysteem, want je bent er nog. En anders had je dood geweest. En het enige wat je misschien meegekregen hebt, is dat gebeuren, misschien tussen aanhalingstekens, hè, en, is een ziekte. Maar die ziekte is oplosbaar. Maar dan zal je eerst het verleden moeten herkaderen. En dat betekent verander je leven. Ga eten wat je gegeten had als het niet had gebeurd. Beweeg zoals je bewogen had als het niet had gebeurd. Gedraag je zoals je zou gedragen als het niet had gebeurd. En dat weten alle mensen. Ze weten precies als het niet had gebeurd, dan had ik dat gedaan. Als ik dat niet had gebeurd, had ik dat gedaan. En doe dat dan nu. Want daarmee geef je aan je hersenen en je immuunsysteem dat het beëindigd is. Want nu heb je die verandering geïnstalleerd.
Live Me Podcast. Je levensstijl als medicijn voor een betere gezondheid.
Welkom bij de Live Me Podcast. Ik ben Lende Nijs, kinestherapeut en gezondheidswetenschapper. Dankzij mijn klinische en wetenschappelijke ervaring ben ik ervan overtuigd geraakt dat we niet alleen de symptomen van gezondheidsproblemen moeten bestrijden, maar ook de onderliggende oorzaken ervan moeten aanpakken. Dit vereist een functionele en levensstijlgerichte aanpak. Samen met het LiveMe-team streef ik ernaar om meer bewustzijn te creëren over de bewezen helende kracht van de levensstijlgeneeskunde. Klinische psychoneuroimmunologie, de KPNI, biedt inzichten in verband met de Adverse Childhood Experiences, de ACE-studies. Deze studies hebben aangetoond dat traumatische ervaringen tijdens de kindertijd aanzienlijke lange termijnseffecten kunnen hebben op fysieke en mentale gezondheid van mensen. De ACE-vragenlijsten bevatten vragen over 10 specifieke categorieën van kindertrauma, waaronder fysieke mishandeling, seksueel misbruik, emotionele verwaarlozing en blootstelling aan huishoudelijk geweld. Met ook aspecten van ouderlijke scheiding, verslaving en mentale ziektes binnen het gezin. KPNI benadrukt de complexe interactie tussen het zenuwstelsel, het immuunsysteem en psychologische factoren, wat kan helpen verklaren hoe vroegere stressoren het biologisch systeem kunnen ontregelen en het risico op verschillende gezondheidsproblemen kan verhogen. Door de KPNI te integreren in het begrip van deze ACE-studies, kunnen we een dieper inzicht krijgen in de mechanismen achter de effecten van traumatische jeugdervaringen op de gezondheid en welzijn op lange termijn. Hierover sprak ik met Leo Pruimboom, biochemicus en kinestherapeut en grondlegger van de KPNI en van de klinische psychoneuroimmunologie. Het onderwerp van dit gesprek was niet op voorhand vastgesteld, maar het eindresultaat is echt ongelooflijk. En naar het einde toe werd het op momenten zelfs heel persoonlijk. Een gesprek waar ik nog lang over zal blijven nadenken. Dit is mijn gesprek samen met Leo Pruimboom.
Ja, ik ben Leo Pruimboom. Ik ben van huis uit. Ik heb eerst fysiotherapie gestudeerd. Daarna medische fysiologie en biochemie. Dus dat is eigenlijk geneeskunde zonder farmacologie. En ik heb ook nog een blauwe maandag culturele sociale antropologie gestudeerd. En eigenlijk heeft het allemaal geleid in het binnenkomen in de psychoneuroimmunologie, zoals dat in de 70 jaren al door de Amerikanen zeg maar gecoind is. En wij, en noem ik wij, maar ik ben daar eerst zelf verantwoordelijk voor, hebben de psychoneuroimmunologische kennis langzamerhand vertaald in klinische interventies. Mm-hmm. En we hebben het ook verbreed, de psychoneuroimmunologie. Dat ontstond op het moment dat we wisten dat in de hersenen een orgaan was, dat is de hippocampus, en dat die direct invloed had op de HPA's, op de hypothalamus hypofyse bijnieras. En toen ontstond de HPA-as en zo ontstond de PNI. Dus dat gedachten en emoties en sociale factoren ook het zenuwstelsel en het immuunsysteem beïnvloeden, logischerwijze. En dat die beïnvloeding dan ging tussen de neuroloogsysteem en de immunologie, onder andere via endocrinologie. En toen op een gegeven moment is daar ook, en daar weet je alles van, de psychoneuroendocrinologie ontstaan. Net met ons inleidend gesprekje geloof ik dat we allebei waarschijnlijk wel begrijpen dat zonder het immuunsysteem daarin te betrekken, ja, het algoritme nooit kan functioneren.
Ja. Laten we dat even ontleden. Hè. Dus ja, klinisch is clinical, maar die psycho-neuro-immunologie, leg dat nog eens uit voor mensen die dat voor de eerste keer horen.
Ja, moet je luisteren. Als mensen denken, voelen, zien, sociaal zijn, dan heeft ieder iets heeft invloed op de functie van het immuunsysteem. Daar kan je niks aan doen. Je kan gewoon heel duidelijk maken wat eenzaamheid doet met het immuunsysteem. Je kan duidelijk maken wat socialisatie doet met het immuunsysteem. Dus er bestaat geen twijfel meer over de communicatie tussen het centrale zenuwstelsel en het immuunsysteem. Ja. En noem het even geen psychologie. Noem het maar gewoon het centrale zenuwstelsel. Want het is veel beter dan het alleen maar psychologie te noemen. Ja, want anders zou het alleen maar te maken hebben met het psychologische deel van het gedrag. Ja. Ja, maar ook bewegen is neurologie. En ook slapen is neurologie. Het is allemaal neurologie. En het heeft altijd invloed op de immunologie. Via wat wij toevallig pas geleden hebben gecoind als het connectoom tussen het centrale zenuwstelsel en het immuunsysteem. Dus met andere woorden, dat immuunsysteem is altijd aan het communiceren met het zenuwstelsel, maar ook vice versa. Ja, dus toen in 1989 de eerste paper die ooit uitgekomen is over de purpose of life training, ja, door Bernard Spiegel, een heel beroemde paper, waarin hij liet zien dat het trainen van het levensdoel, de levensverwachting van mensen met terminale borstkanker met gemiddeld 19 tot 58 maanden verlengde, werd het gepubliceerd natuurlijk in Nature en in Science, want dat is huge. Nature en Science die publiceren altijd de meest spectaculaire onderzoeken.
Ja, dat zijn de top journals van.
Maar het zijn ook de twee journals waar de meeste papers in teruggetrokken worden na een jaar.
Oké.
Okay. Ja, dus veel meer dan in de kleine tijdschriften. Gebaseerd hierop, hè, om de spectaculariteit. Ja. De Spiegel die werd met de grond gelijk gemaakt. Die zei, hoe kan nou de purpose of life het kankerproces beïnvloeden? Nou, dat in 1989 was het ook wel wetenschappelijk moeilijk duidelijk te maken. Als je nu wil, zou ik het hele mechanisme van A tot Z kunnen beschrijven. Met moleculetjes, zelfs met elektroonbewegingen. En we zijn in 2024, is psychoneuroimmunologie of immuno-neuro-immunologie of psychoneuro-endocrino-immunologie. Dat is niet meer abstract. Dat zijn palpabele dingen geworden. En dat we gewoon vandaag de dag bewust moeten zijn dat wat je ook doet, wat je ook denkt, wat je ook voelt, wat je ook eet, ten alle tijde invloed gaat uitoefenen op het centrale zenuwstelsel, op je afweersysteem. En dan via eigenlijk prachtige assen die ervoor zorgen dat de twee systemen met elkaar kunnen communiceren. En dat gaat verder dan neurologie, dat gaat ook veel verder dan endocrinologie. En als we nu kijken naar alle communicatieprocessen tussen het centrale zenuwstelsel, het immuunsysteem, dan gaat dat veel verder dan we ooit gedacht hebben.
Ja.
Everything is everywhere at the same time. Ik denk, die film heeft vorig jaar de Oscar gewonnen. Ik vind bijna dat die film plicht hoort te zijn voor alle kinderen. Om te zien hoe het multiverse in elkaar zit. Ja. Ja. En eigenlijk is dat de realiteit. Eigenlijk is het woord psychoneuroimmunologie of psychoneuroendocrinologie of... weet je wat het probleem is van van op deze manier duiden van wetenschap en van geneeskunde, is dat er toch weer een 3, 4 of 6-deling in zit. En het is allemaal niet deelbaar. Alles communiceert met alles. Dus het is eigenlijk niet goed om het psychoneuroimmunologie of wat dan ook te noemen. Want het betekent weer trialisme of dualisme of quadrualisme. Het is niet zo. Alles communiceert met alles tegelijkertijd.
Ja, daar wou ik eigenlijk toe komen. Dat is mooi gezegd. Nog even over dat, jouw KPNI dan. Dat is 35 jaar geleden heb je dat opgestart.
Ja.
Je hebt verschillende scholen over heel de wereld.
Ja.
Ik wil gewoon een globale vraag stellen in de zin van, als je nu weet wat je nu weet, met de kennis nu, hoe zou jij dan 35 jaar geleden iets anders hebben gedaan, het anders hebben geheten, iets anders hebben onderwezen, of is er eigenlijk van de fundamenten eigenlijk niet veel veranderd?
Het is een weer interessante vraag. 35 jaar geleden, toen vertelde ik aan de mensen dat ze heel veel kikkererwten moesten eten.
Klopt toch enigszins?
En heel veel hummus. Ja, want ik dacht, ik dacht het niet. De kennis die we toen hadden, was alsof dat heel gezond en heel positief voor gedrag, gezondheid en ziekte was. Vandaag, geen haar op mijn hoofd die dat nog zou adviseren. Geen cel in mijn lijf die het nog zou adviseren. Maar weet je wat zo grappig was? We hadden toch succes in onze praktijk. Ja, want ik had een praktijk met 21 werknemers, tussen artsen en fysiotherapeuten en in. En we hadden een wachtlijst van 2 jaar. Dus we waren wel succesvol, ondanks dat de kikkererwten voorschreven. Dus als ik zou dat nu niet meer doen. Maar ik heb ook toen geleerd, en nu ook geleerd, dat we niks uit zijn proporties moeten trekken. Dat het echt, zoals Einstein al zei, allemaal relatief is.
Meer genuanceerd dan.
En dat het allemaal veel genuanceerder is. Ik denk 35 jaar geleden leed ik aan een obsessive compulsive disorder, laat ik het zo maar zeggen. Denken in absolutismes.
Ja.
En dat is ook nodig, net zoals kleine kinderen. Die moeten ook altijd horen nooit of altijd.
Ja.
Want anders kunnen ze de wereld niet aan. Als je zo'n wetenschap in de wereld zet, begeer je met zo'n wetenschap het altijd in de wereld te zetten met nooit en altijd boodschappen. Want anders kan je niks veranderen. 35 jaar later is het soms en vaak.
Ja.
Maar niet meer nooit en altijd.
It depends.
Ja, dus soms en vaak. het kan niet anders.
Ja.
35 jaar later, geleden hadden we geen metamodel dat heet tekst-context. Dat is misschien wel het belangrijkste metamodel dat we ooit ontwikkeld hebben. Het begrip over mensen die zijn wie ze zijn, of zijn geworden wie ze zijn geworden, of willen zijn wat ze zouden willen zijn, en die leven in een bepaalde context. Ik denk dat een van onze dingen die we werkelijk toegevoegd hebben aan de geneeskunde, is dat. Is het feit dat heel veel mensen precies dezelfde weggaan. Die eindigt met een bepaalde ziekte. Maar we krijgen niet allemaal dezelfde ziekte.
Ja.
Want we hebben niet allemaal dezelfde gevoeligheid. We hebben ook niet allemaal hetzelfde gedachtenpatroon. We hebben niet hetzelfde emoties. We zijn allemaal. Maar de weg daar naartoe is vaak helemaal identisch. Dus we beginnen samen. We gaan hand in hand. Zelfs één eigen tweelingen. Die gaan dezelfde weg. En op hun 50ste jaar heeft eentje multiple sclerose en de andere heeft reumatoïde artritis.
Ja.
Ik zeg dit heel bewust om de genetische determinatie eruit te halen. Ja. Snap je? Want dit lijkt genetisch, maar ik heb gepraat over, het zijn één eigen tweelingen. Dus ze krijgen allebei een ander ziektebeeld. Ja. Dat is tekstcontext. En dus zoals jij net zei, het hangt af van. Dus krijg je nou echt wat van het eten van een heerlijk bord kikkererwten? Nee. Maar wel in bepaalde contexten.
Ja. Dat is ook het moeilijke aan daar om guidelines te maken voor het brede publiek eigenlijk. Hè? Want wij willen met voedingsguidelines of met bewegingsrichtlijnen willen we eigenlijk ja, iedereen hetzelfde aanraden. Ja. Wat eigenlijk al vanuit het begin niet klopt.
Ja.
Allee, enigszins.
Auf Deutsch zou ik antwoorden jein. Ja en nee tegelijkertijd.
Hm.
Waarom ja en nee tegelijkertijd? Ondanks dat het noodzakelijk is om een heel veel dingen te individualiseren, is er natuurlijk ook wel zoiets als voorspellend gedrag.
Hm.
Kijk, als we gewoon teruggaan naar de evolutie, wat voor mij een heel belangrijk deel is van onze geneeskunde. Als je de biologie niet snapt vanuit evolutionair rationalisatie, dan kan je een heleboel vragen niet beantwoorden. Dus waarom zie je op een gegeven moment dat toch heel veel wegen universeel zijn, heel veel wegen globaal zijn, is omdat wij mensen natuurlijk stammen uit maar een heel weinig voorouders. Ja, dus we zijn zo op elkaar gelijkend, dat natuurlijk heel veel paden, die zijn voorspelbaar. Kijk, we kunnen willen dat we allemaal aangepast zouden zijn aan het eten van gluten en aan het eten en aan het drinken van melk.
Mm.
Het zou zo fijn zijn als we allemaal aangepast zouden zijn aan akkerbouw. Dat zou geweldig zijn. Maar de realiteit is dat dat niet zo is.
Mm.
Maar wat we wel kunnen doen is laten zien, er zijn akkerbouwers en er zijn nog steeds jager-verzamelaars. En als je dat nou bijvoorbeeld kijkt in landen zoals Nederland en België, waar we daarvan praten we voor, dan is de frequentie daar heel symmetrisch verdeeld. En dus we hebben nog een heleboel jager- en akkerbouwers. We hebben ook nog een heleboel dus jagers en verzamelaars. We hebben ook nog een heleboel akkerbouwers. En weet je wat interessant is? Dat is in kaart te brengen.
Hm.
En omdat je dat in kaart kan brengen, kan je dus toch misschien wel de helft van de populatie een universeel plan geven en de andere helft een ander universeel plan.
Hmm.
En heb je misschien 80% van de populatie heb je afgedekt. En die andere 20% die zitten dan binnen het continuum, binnen alle mogelijkheden die er zijn, die zitten ergens in het midden.
Ja.
Nou, daar hebben we dan weer wat anders voor nodig. Dus het is niet waar dat we alles hoeven te individualiseren. Het is wel degelijk globalisatie mogelijk. En binnen het globalisatiemodel zal je individuele interventies moeten aanbieden.
Ja, absoluut. Nog een laatste ding daarover is dat dat jij dat ook denkt, maar je mag me verbeteren als dat niet zo is, dat het ook vaak toch wel te gecompliceerd wordt gemaakt en te individualistisch wordt gemaakt.
Buiten kijf. Geen twijfel over mogelijk. De kunst van het genezen is geneeskunde. Okay? En geneeskunde, en dat is ik gebruik een absolutisme, ik ga het ook niet terugtrekken, kan nooit gecompliceerd zijn.
Hmm.
Het kan complex zijn, maar het kan niet gecompliceerd zijn. Het kan niet zijn dat jij en ik hier nog zitten, onze voorouders overleefd hebben. En hun voorouders ook, en hun voorouders zouden wij niet zijn. En die hebben niet verschrikkelijke, moeilijke interventies bedacht. Ja? Met één pilletje wat op één gennetje invloed zou uitoefenen. Dat kan helemaal niet.
Mm.
Ja? Hun oplossingen waren allemaal panacea's. Waren allemaal oplossingen die goed waren voor alles.
Mm.
Panacea's. Dat kan niet anders. Ja? Want anders hadden we hier niet geweest. Dus het kan nooit zo moeilijk geweest zijn als we nu doen. Dat we voor alles dingetjes een medicijntje nodig hebben. Voor alle dingetjes een dingetje. Dat is onmogelijk.
Hm.
80-85% moeten universele oplossingen zijn.
Ja.
Dat kan niet anders, want anders hadden we nooit nood geweest.
Ook op zoek naar een boost van energie, ondersteuning voor je immuunsysteem of specifieke voedingsstoffen die helpen bij gezonder ouder worden? Maar weet je niet waar te beginnen? Springfield Nutraceuticals is een innovatief en toonaangevend Belgisch-Nederlands bedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling van voedingssupplementen met een sterke focus op wetenschap en innovatie. Sinds meer dan 20 jaar hebben we een serieuze geschiedenis opgebouwd als partner in klinisch onderzoek aan verschillende universitaire instellingen. Op die manier willen we de beste garantie bieden op vlak van veiligheid en natuurlijke doeltreffendheid van onze producten. Neem gerust een kijkje op onze website www.springfieldnutra.com. Wij helpen u graag verder.
Ander onderwerp waar ik het heel graag over wil hebben, is over de Adverse Childhood Event Studies. Of de ACE. Dus de Adverse Childhood Experience Studies. Jij weet daar veel over, dus misschien leg eens uit gewoon aan de mensen die dat nog nooit hebben gehoord wat dat is.
Oké. Nou, dat is een studie die begonnen is met 17.000 mensen. Er is nooit iemand bijgekomen. Het waren 17.000 mensen. Die worden nu al zo'n 40 jaar gevolgd. En misschien nog langer al, denk ik. Ik denk al lang. Ik denk dat dat 50 jaar is. Mm. En die 17.000 mensen die zijn geboren geworden. En die worden tot nu toe nog steeds gevolgd. En er zijn 10 domeinen zijn er in kaart gebracht. Van kindermisbruik tot verwaarlozing, tot geweld enzovoort enzovoort.
Nou, misschien interessant, dus dat. Ook nog afwezige ouder. Ja. Ouders die alcohol misbruiken.
Dat is afwezigheid is verwaarlozing.
Ja.
Alcoholmisbruik, drugsmisbruik. Ja. Depressie.
Ja.
Aanwezig in de ouders of in familieleden. Gevangenis gebeuren. 10 domeinen.
Ja.
Oké. Er is wel, op de studie is wel kritiek gekomen. Op alle studies komt kritiek natuurlijk van waarin men het te ongenuanceerd vond. Mm. Dat abuse niet alleen maar als grote dingen gesteld moeten worden, maar dat de abuse ook heel subtiel zijn kan.
Ja.
Dat is ook waar. Maar om dat te onderzoeken is zo moeilijk.
Ja.
Dat Worst Childhood Experience groep, ik ken een aantal mensen ervan.
Hmm.
En ze hebben echt heel goed werk gedaan.
Ja.
Want weet je wat ze ook doen? Misschien wat ze ook gedaan hebben, denk ik, dat dat ook goed is. Is iets kunnen installeren in mensen die vinden dat ze misbruik zijn. Of die vinden dat ze verwaarloosd zijn. En als je dat objectief gaat meten, dat het allemaal wel meevalt.
Mm.
En ik denk dat het ook niet slecht is om weer een klein beetje terug te gaan, weet je wel, naar die oude Nederlandse opmerking van nou en. Want we hebben natuurlijk ook wel heel veel tijd op het moment om bezig te zijn met de dingen waarmee we bezig zijn.
Mm.
Ja, dus ik denk dat het niet eens zo fout is hoor, om het terug te brengen naar de grote domeinen en op te passen voor de kleine domeintjes.
Oké, absoluut. Dus grote domeinen in kaart gebracht. Wat was dan de conclusie na het volgen van die mensen?
Ja, de conclusie was dat het enige goede 0 punten zijn. En je kan, 10 punten scoren maximaal.
Ja.
En het enige wat geen invloed heeft op de toekomst is 0 punten. En vanaf 1 punt is er al verhoogde gevoeligheid voor ziekte en chronische ziekte. Vanaf 1 punt.
Hart- en vaatziekte, kanker.
Ja, auto-immuunziektes, ja. Neurodegeneratie en dood.
Vervroegde.
En dood. Ja. En levensverwachting.
Ja, ja.
Dus met 1 puntje is je levensverwachting al significant verminderd.
Ja.
En wat belangrijk is, denk ik, in het hele onderzoek, is dat er geen lineaire vergroting is, maar exponentiële.
Mm.
Laten we zeggen dat je dan 1% meer kans hebt op chronische ziekte. 2 punten is dan niet een lineaire verhoging, maar een exponentiële verhoging.
Okay.
En als je dan kijkt naar 4 of meer punten, dan denk je van wauw.
Mm.
Van 4, als er een 4 is, dan is de kans op hart- en vaatziekte is verhoogd met 23%. Maar 5 punten is het verhoogd met 67%. Dus er zit helemaal geen lineariteit meer in. Het is een exponentiële impact. Ja.
Ik wil zeker oplossingen wil krijgen van u. Maar eerst, ik heb die studies gelezen en er zijn eigenlijk ook al ondertussen hebben andere onderzoekers dat concept meegenomen en hebben ook gekeken naar in een populatie waar mensen chronische ziekten hebben, ja, om dan te gaan kijken, oké, vul die vragenlijst in, hoeveel mensen hebben dan, en dat is eigenlijk retrospectief, en dan gaan ze ook zien, oké, dat eigenlijk het concept, het conceptueel model klopt.
Dat draait om.
Dus die ACE experiences of die ACE dingen, dat is zo. Ja. Maar wat ik niet, en allez, misschien kun je daarover uitweiden, hoe is dat dan? Van waar komt dat dan? Is dat een hormoontje cortisol? Is dat je autonoom systeem? Is dat... Allee, welk denk jij dat het overarching dingen is om dan die chronische ziekte te bekomen?
Okay. Zoals jij dat gelezen hebt, hè? Dus eerst was de ACE-studie was gebaseerd op... we observeren die 10 domeinen. En we gaan kijken of dat geassocieerd is met ziektebeelden.
Ja.
Dus eerst was het puur een associatief onderzoek.
Ja.
Dus niet causaal. Want dat kan niet.
Gewoon kijken.
Gewoon kijken. En toen hebben ze het omgedraaid. Ja. En toen hebben ze gekeken, oké, laten we nu eens gaan terugkijken naar die mensen die niet in onze groep zitten. Maar wel die ziektebeelden hebben. En in hoeverre kunnen we dat terugvertalen. Misschien het makkelijkste voorbeeld voor de luisteraar is het volgende. Als je vraagt aan iemand, is roken oorzakelijk verbonden met longkanker, ja of nee?
Ik zou zeggen ja.
Dan zou veel mensen zeggen ja. Ik zou, oké, dan gaan we kijken hoe het werkt.
Ik snap.
Okay. Wat zien we? Dat van de 100 mensen die roken, er 18 mensen longkanker krijgen. Dus daar lijkt het van, wat is dat dan? Maar nou, als we nu anders gaan kijken, van de 100 mensen die longkanker hebben, roken er 92. Ik zeg, en dat is belangrijk, want de eerste verbinding was een associatie, de tweede is een causaal verband. Nou, dat is wat ze met de ACE-onderzoek ook gedaan hebben. Het is niet geassocieerd, het is causaal. Dus het heeft werkelijk oorzakelijke werking.
Ja.
Maar wat zo ver gaat, dat je liever 20 sigaretten per dag rookt, dan 4 punten hebben op de ACE-schaal. De kans dat je een hart- en vaatziekte krijgt door 20 sigaretten roken per dag, is 1,18, dat weet ik uit mijn hoofd, is 18% verhoogde kans. Maar de kans dat als je complex vroege negatieve ervaring hebt gehad, dat betekent 4 punten of meer, is de kans op hart- en vaatziekte 3,28, dus 328% groter. Ik rook liever dan dat ik misbruik ben. Dat is buiten enkele twijfel. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen begrijpen dat kindermisbruik, kinderverwaarlozing, dat het moeten beleven van al die negatieve dingen, dat heel, heel schadelijk is voor mensen. Ik denk dat heel belangrijk is. Maar ik denk ook dat het verschrikkelijk belangrijk is om ook bewust te zijn van het feit dat de mensen misbruikt worden, dat ze verwaarloosd worden, dat ze het allemaal meemaken. Ze krijgen helemaal niks. Er zijn ook mensen die helemaal niks krijgen.
Ja. Of die worden meer weerbaar, sommige...
Ja, maar we horen die mensen te onderzoeken.
Ja.
Want we horen die mensen te onderzoeken. Want dat zou de voorbeeldmensen moeten zijn.
Ja.
Wat doen die nou anders dan degene die later op volwassen leeftijd helemaal naar de Filistijnen zijn? Want die doen iets anders. Dat kan niet zomaar zijn. Dat moet in kaart te brengen zijn wat die mensen doen.
Ja.
Dat kan niet anders.
Is dat dan eerder, als je zegt mensen, wat mensen doen, is dat dan eerder behavioral, gedragsmatig? Of is dat eerder fysiologisch, dat hun fysiologie en hun stresssysteem eigenlijk meer adaptief is?
Ik vind het mooi dat je het vraagt, maar je doet iets, je doet net of die twee van elkaar te scheiden zijn. Dat kan helemaal niet.
Nee.
Als het gedragsmatig is, is het fysiologisch.
Ja.
Als het fysiologisch is, is het ook gedragsmatig. Dus dat niet van elkaar te scheiden.
Mm.
Misschien vraag je eigenlijk, wat zijn de mechanismes erachter? Wat doet dat nou precies, adverse childhood experiences? Misschien het beste voorbeeld is, laten we maar gewoon COVID-19 gebruiken. COVID-19 heeft ons verschrikkelijk veel geleerd. We hebben net een paper uitgebracht. En die gaat over COVID-19. Over frozen shoulder. Ja. Hashimoto. Diabetes type 1. Nog meer hoor. Spondylitis ankylopoëtica, dus de ontstekingsziekte van de rug. En Dupuytren. En wat we gedaan hebben, is gekeken of al die syndromen, ziektebeelden, iets met elkaar te maken hebben, omdat ze allemaal dramatisch toegenomen zijn tijdens en nu ook post-COVID-19. Dus we wilden weten...
Bedoelt je bij long-COVID of na...
Nee, ik praat echt over de pandemie. Is er pandemie geweest. Hè? Ja. We hebben mensen met long-COVID. Nee, we hebben gewoon kijken hoeveel mensen nu diabetes type 1 hebben in vergelijking met de vroeger. Hoeveel mensen Hashimoto met vergelijking ervoor. En hoeveel van die ziektebeelden ook samen opgetreden zijn. Dat je denkt van, wat is daar de resonantie? En we zijn echt van een stoel gevallen. En dat bijvoorbeeld Morbus Dupuytren, weet je wel, dat samen met frozen shoulder 8,8 keer toegenomen is. Dat je denkt, maar 8,8 keer, dat is 880% grotere kans.
Dus dat is een bindweefselprobleem aan uw handen.
En een schouder. Ja. Maar dan ga je kijken naar diabetes type 1, frozen shoulder en diabetes type 1, 4,8 keer toegenomen. Weet je, wat is dit nou voor een rare... Dat kan niet meer associatief zijn. Ja. Dat moet een mechanisme zijn die elkaar overlappen. Dat kan niet anders. Dus dan ga je kijken naar die adverse childhood experiences. En je gaat kijken naar mechanismes. Wat vonden ze in de eerste onderzoeken? Allemaal low-grade information.
Dat zal ik als eerste zeggen.
En dat hadden ze ook echt allemaal. Okay? Maar met een probleem. Dat kan ook door milieuvervuiling veroorzaakt worden. Dus je moet wel alle confounders, confounders eruit halen om iets over te houden. Nou, dus dat was één. Wat kwam er nog meer uit in het begin? We praten hier ook jaren 90 en begin 2000. Kwam er meer uit? Cortisolresistentie. En hypercortisolemie. Ja, geloof me dat als mensen heel hard sporten, krijgen ze dat ook. Dus ook dat moet wel allemaal passen. Daarnaast kwam een verhoogde sympathicus tonus eruit. In de 90 en jaren 2000 gebruikten we nog geen hartfrequentie variabiliteit. Dus de huidweerstand werd gemeten en dat soort zaken. Ja. Echt nog hele andere meetmethodes. Dus er kwamen hele globale dingen uit. Maar die bij zoveel andere dingen hoorden, dat je dat niet meer kon vertalen naar adverse childhood experiences. Want dat zag je ook met vergiftiging en met, en met foute voeding. En met roken en met bewegingstekort en met slaapproblematiek. Snap je? Er zijn zoveel andere dingen die dat veroorzaken kunnen. Dat is het dan wel, die adverse childhood experiences. Dus toen moesten ze gaan zoeken noem het maar pinpoint geneeskunde. Ja. Naar echt zoeken van naar mechanismes die uniek zijn voor adverse childhood experiences. En niet zomaar ook aan roken toegekend kunnen worden. En aan slaapgebrek door andere factoren enzovoort. Nou, een van de dingen, daar hebben wij aan meegewerkt aan die onderzoek is het meten van de telomeerlengte van in lymfocyten. Ja, dus we gingen kijken of kinderen die behoorden bij, hè, dus die adverse childhood experiences hadden gehad, natuurlijk niet die 17.000 mensen, want bij die 17.000 kom je niet aan. Dat is helemaal afgesloten onderzoek. Hè. Eigen onderzoek hè, bij mensen die wel de adverse childhood experience questionnaire hebben ingevuld. Dus aangaven dat ze een aantal punten hadden. En dat gingen we vergelijken met hun, met de telomeerlengte. Ja. Hebben die adverse childhood experiences invloed op de lengte van telomeren? Want dan heeft het meteen invloed op de levensverwachting. Ja. En er kwam super positief gebeuren uit. En vooral in hippocampus. En dat kan je meten. En er was echt hippocampale, doe je eerst met muizen, dat is onaardig, maar je kan niet anders. Maar er kwam echt hippocampaal probleem met het. Toen heeft Karen Punder, een van mijn vroegere studenten, en die is nu hoofd van het psychoneuroimmunologisch laboratorium in Salzburg. En die heeft daar de PhD ook op gedaan. En die vond dus echt telomerenverandering, die niet toe te schrijven waren aan roken, aan drinken, aan wat dan ook. Dat was uniek, een unieke gebeuren. Niet veel later kwam Caroline de Weert van de Radboud Universiteit in Nijmegen erachter dat adverse childhood experiences ook leiden tot een verandering van het methylatiepatroon. Dus een verandering van het methylatiepatroon voor de toehoorders. Genen die hebben het kookboek wat iedereen tot zijn beschikking heeft, hè, een receptenboek waar duizenden recepten in zitten, en de manier waarop een gen functioneert, dat is de keuze van het recept. De receptkeuze is afhankelijk van de manier waarop zo'n gen geprogrammeerd is. En dat gaat dan via het toevoegen of het afhalen van een CH3-groepje, dat is een methylgroepje. Dus als een gen meer van die CH3-groepjes heeft, gaat hij steeds meer uit, des te minder groepjes gaat hij meer aan. Nou, dat kan je meten. En dat kan je dus heel pinpointmatig meten, want je kan gewoon de genen meten die met bepaalde ervaringen te doen hebben. Nou, dat was een prachtig onderzoek, wat gewoon laat zien dat het worst childhood experiences, dat die een waanzin invloed hebben op genen, zoals, en dan kom ik even terug bij COVID-19, zoals het ACE2-gen en het ACE1-gen. Dus angiotensin converting enzyme 1, dat wordt geactiveerd. Dat gen hoort bij de geboorte uit te staan. Ja. Net zoals het ACE2-gen, dat hoort bij de geboorte uit te staan. Want als het goed is bij de geboorte, heb je nog geen schade. Ja. Het ACE1-gen is, ik heb schade. ACE2-gen zegt, ik repareer het. Dus als jij geboren wordt met al activiteit in dat ACE1 en ACE2 genen, dat betekent het is minder, dan word je oud geboren. En dan ben je al ouder dan je eigenlijk zou zijn. Ja. En wat zie je? Dat de summatie van die negatieve ervaringen in die 10 domeinen, het methylatiepatroon van onder andere die genen, waanzin beïnvloedt. COVID-19... bleek dan ook vooral kindertjes, als die kinderen daardoor besmet werden en dat ze er last van hadden, het waren kinderen die het adverse childhood experience hadden beleefd. En die waren dus al gevoelig, want die hadden de entree klaarstaan voor het virus. Ja. Want als je geen ACE2 tot expressie kan brengen, kon het virus ook niet binnenkomen. Ja. Dus je zag van potverdorie, ja. Ja, dus de mensen die 10 domeinen hebben beleefd, die hebben duidelijk een grotere kans op onder andere ook virale infecten. En het was heel specifiek ACE, methylatie, COVID-19. Oké. Maar toen kwam een tegenpublicatie. Dat was geen tegenpublicatie. Het was alleen hartstikke goed. Was een eigenlijk maakte het de gebeuren sluitend.
Ja.
Kwam er een publicatie uit en die zei... Ja, maar dat is niet bij allemaal zo. En dat is prachtig. En toen bleek ook dat het ook echt niet bij iedereen zo is. En toen vonden ze eigenlijk één van de strategieën die als tegengif werkt voor adverse childhood experiences.
Ja.
Want daar vonden ze dus ineens de manier waarmee je omgaat met die ervaringen een waanzinnige invloed heeft op je fysiologie.
Ja.
Op je immuunsysteem, op je zenuwstelsel enzovoort.
Dus wat je hebt beleefd, hoe dat je dat zelf een plek geeft, hoe dat je dat invult.
En wat kwam eruit? Dat de kinderen, de mensen, die de emoties met al die negatieve ervaringen niet tot uitdrukking hebben gebracht, dat degene zijn met dat verouderde patroon in hun DNA. Maar dat de kinderen die niet opgehouden zijn met huilen, dat de kinderen die niet opgehouden zijn met klagen, dat de kinderen die het aan de wereld verteld hebben, dat het thuis niet goed gaat, dat die werkelijk geen verandering hebben in dat patroon. Dat het is alsof ze nergens last van hebben. Dus dit noem je het expression suppression syndrome. Dus het onderdrukken van het uiten van emoties als ziektefactor.
Ja.
En toen bleek dat het een hele belangrijke factor is die mensen meer of minder gevoelig maakt voor adverse childhood experiences.
Dus het uitdrukken. Allee, ik ben gewoon naar praktische dingen aan het zoeken. Het zelf uitdrukken mondeling, het expressive writing zal er ook zo iets van zijn.
Ja.
Wat dan nog? Ik heb hier...
Maar ook boos mogen zijn.
Ja.
En triest mogen zijn. En schreeuwen. En de wereld vertellen.
Ja.
Vertellen. Het gaat niet goed thuis. Dat is natuurlijk een huge problem voor kinderen.
Ja.
Ja, want kinderen hebben natuurlijk iets geïnstalleerd vanuit de evolutie. Mm. En dat is onvoorwaardelijke loyaliteit. Kinderen doen er alles aan om het hun ouders naar hun zin te maken.
Mm.
Dus kinderen praten niet over wat er thuis gebeurt. Nee, dat laten ze zien met afwijkend gedrag. Ja. En dat afwijkende gedrag is een subliminale manier, onder de grens manier van vertellen, het gaat thuis niet goed.
Ja.
En hoeveel kinderen vertonen niet ongelooflijk moeilijk gedrag op school? Ja. En worden helemaal door de malle molen gehaald. Maar als ze nou gewoon eens aan die kinderen zouden vragen, hoe gaat het nou thuis?
Oh.
Ja. Dan,
oh my god, dat is echt...
Dan komt daar vaak een bagger los, waar de honden van brood van lusten. Maar die vraag wordt niet gesteld. Er wordt in dat kind zelf geanalyseerd. Maar je moet gewoon eens even vragen, hoe gaat dat thuis?
Ja, ik heb een goede vriend die is diensthoofd in de psychiatrie in Kortenberg. En dus die remediëren daar kinderen, probleemkinderen. Maar ja, hij zegt heel vaak van, ja, die kinderen, op zich is er niks mis met die kinderen. Want die gaan naar een toxische... Dus die zitten daar voor 3 maanden en dan gaan die terug naar een toxische omgeving.
En dan mogen ze niet praten over wat daar gebeurt, want ze zijn gewoon loyaal voor thuis.
Ja.
Snap je dat? En dat zit geïnstalleerd in al die kinderen.
Mm.
En als je dan 20 jaar bent en je hebt daar nog nooit over gepraat, of beter, nog beter gezegd, je hebt nog nooit die emotie mogen laten zien, dan hang je.
Ja.
Ik weet niet of je weet wat de meest effectieve manier geweest is in die 17.000 mensen die onderzocht zijn met adverse childhood experiences. Daar is een survey uitgekomen. En die survey die heet Telling the True Story. Ken je dat onderzoek?
Nee.
Dat is een fantastisch onderzoek. Dus op een gegeven moment Heb je die ellende? Heb je achter de rug? Ja, want op een gegeven moment woon je alleen. Heb je je eigen gezin ontwikkeld en ben je niet meer thuis. En dat is er wel allemaal gebeurd. Je vader was alcoholist of drugsverslaafde. Op een gegeven moment moest je vieze kleren aantrekken. Als je ergens last van had, werd je niet naar de dokter gebracht. Wat je je moet afvragen is, op een gegeven moment, waarom herhaalt zich dat gedrag? Wat ze gezien hebben, is in die 17.000 mensen, retrospectief, dat als die misbruikt zijn geweest, dat die mensen zelf ook misbruiken. Dat als ze verwaarloosd zijn geweest, dat ze zelf ook gaan verwaarlozen. Dat is natuurlijk ongelooflijk belangrijk, ja, om dat in kaart te brengen. Dat moet een reden hebben. En als je kijkt, dan komen we bij een volgend antwoord die je op je vraag gesteld hebt. De mechanismes die mensen ziek maken door die adverse childhood experiences. En men heeft natuurlijk verder gekeken dan de lengte van de neus. Men is ook gaan kijken in de hersenen. Niet alleen met het immuunsysteem, low-grade inflammation, cortisol, cortisolresistentie. Men heeft ook gekeken in het hoofd van de mensen en naar de anatomie.
Ja.
Hebben die adverse childhood experiences invloed op de ontwikkeling van de hersenen? Nou, daar hebben ze prachtige dingen gevonden. Ze hebben gewoon gevonden dat de hippocampus gemiddeld bij mensen die daaronder geleden hebben, gemiddeld kleiner is dan de controlegroep. Men heeft gevonden dat er tussen de hippocampus en de amygdala, dat de verbinding veel geringer zich ontwikkelt.
Absoluut.
Dat de prefrontale cortex atrofisch aangelegd wordt. Dus je ziet gewoon keiharde anatomische veranderingen.
Ja.
Dus dat heeft niemand bedacht. Dat heeft niks met roken te maken. Dat heeft niet eens wat met eten te maken. Dat heeft gewoon te maken met adverse childhood experiences.
Ja. Ja.
Maar dan moet je iets afvragen. Is dat herstelbaar? Hippocampus gaan groeien. Verbinding van de hippocampus met de amygdala kan hersteld worden. En als je dat kan, krijg je weer controle over je emoties.
De prefrontale cortex kan ook getraind worden.
Ja, en je kan de hippocampus en de prefrontale cortex weer met elkaar verbinden.
Ja.
En weet je wat je dan wordt? Dan word je weer in staat om je emoties te controleren. En want dat is natuurlijk het grote probleem. Als jij het contact kwijt bent tussen bepaalde delen van je hersenen, dan word je impulsief. En voor je het wil, sla je iemand op zijn snuit.
Ja.
En je wilde het. Of voor je het wil, neem je een sigaret. Weet je, dan is je gedrag sneller dan je gedachten. Nou, dat is beïnvloedbaar. Dat kan je beïnvloeden. En toen hebben ze een survey als voorbeeld gebruikt. Wat mij betreft een van de mooiste onderzoeken is geweest uit de mensgeschiedenis. In Canada, de Canadese Indianen zijn de Indianen waar het meeste misbruik plaatsvindt. Misbruik, verwaarlozing, drugsgebruik. Ja, Indianen, die Indianen die kunnen helemaal niet omgaan met drugs. Dat heeft ook te maken met hun genetische plan. En er zijn 50.000 gezinnen onderzocht om te kijken in hoeveel van die gezinnen misbruik en verwaarlozing plaatsvindt. Dat kan je niet eens voorstellen. Er zijn 42.000 gezinnen, is misbruik, verwaarlozing en al die dingen die van het ACE onderzocht is, waargenomen. En daar zitten mensen met 4, 5, 6, 7, 8 punten.
Ja.
Het is bij de beest af. Maar het ergste is dat het generatie na generatie zich herhaalt. En toen wilden ze daar natuurlijk een verklaring van geven. En toen vonden ze allemaal dingen zoals atrofie in de hersenen van de heer. Dat werd echt gevonden. Maar dan moet je een oplossing voor vinden. En die oplossing moet globaal zijn. Je kan dat niet één voor één gaan oplossen.
Ja.
Want er moet iets universeels achter zitten. En toen hebben ze iets prachtigs gedaan. En dat was eerst gebaseerd op de Charité ziekenhuis in Parijs. Dus vanuit de historie hebben ze gekeken, wat doet dat nou, kennis met mensen? Wat doet nou lichaamscontact met mensen? Dus moet je nagaan, in 1812, toen bestond het Charité ziekenhuis al, Als vrouwen daar gingen bevallen, dan gingen ze bevallen. En dan werd het kind in het ziekenhuis gehouden en de ouders werden weggestuurd.
Oké.
Okay. Dat lijden, dat is waanzin. Als je erover nadenkt, dat is waanzin. Het was echt zo. In Parijs, we praten niet over Afrika, we praten over Europa, Parijs. Weet je wat verlatingspercentage was? 68%. De kinderen werden nooit meer opgehaald.
Ja.
68% verwaarlozing. Dat was van de beesten af. Dus 30 jaar later zag iemand het licht en die zei, tje, dit kan nooit normaal zijn. Dus toen mocht de moeder in het ziekenhuis blijven. Heeft 30 jaar geduurd.
Revolutionair.
Dat is bij de beesten af. Dan denk je, dat is toch bij de beesten af dit. Hey, verwaarlozingpercentage ging terug naar 8%. Hm. Nou, dat moet je van leren. Maar daarna bleken gewoon thuis te veel misstanden ontstaan. Wat is daar... Uit voortgekomen, een beroep, dat heet de vroedvrouw. De vroedvrouw is niet gekomen om die kinderen als medicinale gebeuren. De vroedvrouw was nodig voor de controle thuis, dat het kind niet verwaarloosd werd. Dus die vroedvrouw die kwam, de eerste weken, post-zwangerschap, postnataal, kwam ze bij mensen thuis. Maar ze kwam daar alleen maar thuis om te controleren of het allemaal goed ging. Ja. En we deden alsof dat iets... Maar dat was helemaal niet zo. Mm. Het was het leren, luiertje doen, de fles geven, de borst geven, liefst. Dus daar was het voor gemaakt. Ja. En toen werd dus gekeken, wat gebeurt er nou bij al die Indianen? Nee joh, verwaarlozing, misbruik. Het was schering en inslag. Ja. Maar je moet even nagaan. We praten hier over echt seksuele misbruik, wat voor ons bijna niet eens verklaarbaar is. Waanzinnige, dramatische dingen. En toen hebben ze gezegd, de enige manier om dit uit het systeem te halen, is met behulp van kennis.
Ja, en vanaf de bron, vanaf de geboorte eigenlijk gaan begeleiden.
En wat deden ze? Hebben ze hele tribes gevonden en zijn ze gaan praten Met allerlei tribe onderdelen. Opa's, overgrootvaders, hoofden, toestanden. En alles in kaart gebracht. Hmm. In een periode van 3 tot 5 dagen. Gerelateerd aan die gezinnen waar het zo misging. En hebben ze de true story gemaakt. Wat is er nou echt gebeurd? Want je moet even vanuitgaan. Als je misbruikt bent als klein kind, dan hoef je dat helemaal niet te kunnen herinneren als 20-jarige. Want als dat gebeurt in de periode waarin er geen woorden zijn voor je ervaringen, dan ben je 20 jaar, je weet helemaal nergens van. Je weet nergens van. En dan ga je gedrag vertonen wat bijna identiek is als gedrag van jouw vroegere jeugd. Want daar horen gevoelens bij die geïnstalleerd zijn in die periode. Dus je hebt geen wat je niet hebt. Je hebt geen norm of waardepakket. Dus je gaat gedrag herhalen.
Ja.
Dus toen ze het volgende deden. De true story vertelden. Wat is er echt gebeurd? Ja. Maar we praten echt over de meest dramatische dingen.
Ja.
En het wordt verteld. Kan je voorstellen dat in 5 jaar tijd 12.000 gezinnen bijna de ideale gezin geworden zijn.
Mm.
En het allermooiste is dat de low-grade inflammation uit die mensen verdwenen is. Dus je kan het oplossen.
Ja.
Het is echt oplosbaar. Maar je zal het geheim eruit moeten halen. Want geheimen reizen door generaties. Het onuitgesproken reist door generaties.
Ja, absoluut. Ja? Nu, ik ben gewoon aan het kijken ook naar de tijd. Iemand die, dus het staat buiten kijf dat ACE, dat heel belangrijk is, dat impact heeft tot op je genen, tot de immuniteit, brein.
Wat eigenlijk niet.
Alles beïnvloed. En dat dus negatieve consequenties heeft naar alle soorten gezondheidsuitkomsten. Nu, een van de strategieën dat je zei, is eigenlijk gewoon met een bron, bij het gezin zelf gaan starten en dan proberen te het goede te implementeren, zodat eigenlijk die 12.000 gezinnen dus ook eigenlijk helemaal in orde kwamen. Nu, iemand die nu luistert, die zegt, oh, Tijn, ik heb 4 op 10, ik heb 6 op 10, of, god sta me bij, 9 op 10. Wat zijn de dingen dat ze nu dan kunnen doen op hun 30-jarige leeftijd, 40-jarige leeftijd? Mm. Wat is je idee daarover?
Ik heb 9 uit 10.
Oké.
Okay. Ja, dus ik heb 9 uit 10. Ja. En zo slecht gaat het me niet. Mm. Ja, dus zo gaat het me niet. Dus mijn broer had 8 uit 10 en die is vroeg overleden. Mijn andere broer had ook 9 uit 10, die is ook dood.
Okay.
Dus we hebben het niet allemaal hetzelfde gedaan. Wat ik gedaan heb, is gezorgd dat ik voedsel tot me neem, wat in staat is om mijn hersenen voor een groot deel te repareren. Ja, dus ik heb een voedingspatroon ingebouwd, die ervoor zorgt dat in ieder geval wat er herstelbaar is, dat daar ook de grondstoffen voor waren. Ja, dat betekent dat ik al iets van op mijn 19e levensjaar ben begonnen met waanzinnig veel voedingsmiddelen te gebruiken die mijn hersenen nodig hebben. Ja, daarom ben ik ook medische fysiologie en biochemie gaan studeren. Ik wil het begrijpen. Mm. De hersenen van Homo sapiens is 80% water, 18% vet en 2% eiwit. Mm. Dus met andere woorden, ik heb gewoon gezorgd. Ja, dat klinkt heel simpel, maar het is ook echt zo simpel. Dat mijn waterinname optimaal werd. Dat mijn voedingsoptimaal werd. En ik heb tot mijn 16e levensjaar nog nooit 1 stuk vis gegeten. Hm. En als je mijn problemen zou gezien hebben, dan had dat wel degelijk een relatie met adverse childhood experiences. Maar had dat ook te maken met het feit dat ik daar niet tegen gewapend was. Want mijn hersenen misten van alles en nog wat.
Ja.
Omega-3 vetzuren, zink, koper en de hele rattenplan. Dus ik heb op mijn 18e levensjaar heb ik voor de eerste keer in mijn leven vis gegeten. Nou, mijn huid was niet goed, mijn darmen waren niet goed en mijn hersenen waren niet goed. En natuurlijk was dat gerelateerd aan adverse childhood experiences. Maar ik was ook kansloos om het op te lossen, want ik had de grondstoffen niet. Dus toen ben ik heel veel vis en schaaldieren gaan eten. En dat gaf al een waanzinnige verbetering van het proces.
Ja.
Tweede ding, het makkelijkste dat ik over mezelf praat, was, ik moest er een eind aan maken aan die adverse childhood experiences.
De negatieve zelftalk, bedoel je?
Ja, weet je wat ik moest doen? Wat het allerbelangrijkste is voor de hersenen, voor het centrale zenuwstelsel en het immuunsysteem, is... Het zijn twee woorden. In het Engels betekent het the end. Het einde. Het is heel makkelijk. En ook heel menselijk. En heel wenselijk. Om als ik nu 40 jaar ben, nog steeds de adverse childhood experiences verantwoordelijk te maken van de dingen die ik morgen ga doen.
Ja.
Dat is wenselijk, menselijk, maar tegelijkertijd ook wel heel aantrekkelijk.
Mm.
Want het betekent namelijk dat hunnie ten alle tijde mijn leven lang verantwoordelijk blijven voor mijn toekomst morgen.
Ja.
Ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen snappen dat wat er gebeurd is, is al gebeurd. Je kan er geen klap aan doen.
Mm.
Maar er is één ding veranderbaar. Is dat de toekomst? Nee, want ik weet niet wat de dag van morgen gaat brengen. Is dat het heden? Nee, want weet je waarom? Die is alweer voorbij. Ja, ik wilde eigenlijk net het heden veranderen, maar het heden is alweer voorbij. Dus aan de toekomst en het heden kan ik niks doen.
Mm.
Het enige wat ik kan veranderen is het verleden. En dat verleden kan je veranderen door 40 jaar in de psychoanalyse te gaan. Maar dan ben je misschien al dood voordat je erachter kwam dat er wat veranderbaar was.
Ja.
Maar je kan het ook, zoals wij dat noemen, reframen. Herkaderen.
Ja.
En eigenlijk een hele simpele stap nemen in, oké, het was allemaal pet met peren. Ja. Maar er is één ding voor de mensen die die pet met peren kunnen bewoorden, en weet je wat het is? Ze leven nog. De enige waarvoor het verleden niet herkaderbaar is, reframebaar is, dat zijn de doden. Ja. En dus je kan het ook anders zeggen. Oké, wat een ellende was dat. Maar ik ben er nog steeds. Dus met andere woorden, kan je daardoor, alleen daardoor al, vertrouwen krijgen in je eigen zenuwstelsel, vertrouwen krijgen in je eigen immuunsysteem, want je bent er nog. En anders had je dood geweest. En het enige wat je misschien meegekregen hebt, is dat gebeuren, misschien tussen aanhalingstekens, hè, en is een ziekte. Maar die ziekte is oplosbaar. Maar dan zal je eerst het verleden moeten herkaderen. En als je dan 30 jaar voor in de psychoanalyse gaat, dat is niet zo verstandig. Dus dat is het tweede ding wat ik gedaan heb. Ik heb het verleden geherkaderd. Ik heb gedacht, oké, ik ben eens nagegaan. Wat is nou de reden dat er zoveel geweld bestaat? Wat is nou, want het bestaat gewoon. En dan ga je kijken in de evolutionaire psychologie en in de evolutionaire biologie. En dan kom je tot de prachtigste verklaringen. Waardoor dat verleden herkaderbaar is. Waardoor je ziet, homo sapiens is niet basaal aardig. Het is gewoon the way it is. En we kunnen wel doen alsof geweld iets anti-humaan is. Het is het tegenovergestelde. En er zijn maar twee primaten die aliens doden. Het zijn chimpansees en wij. Alleen maar homo sapiens en chimpansees doden mensen. Alleen chimpansees doden andere chimpansees. Bonobo-apen kunnen dat helemaal niet. Er is nog nooit één bonobo-aap geweest die zijn kind opgegeten hebben. Chimpansees kunnen hun kinderen opeten. Wij kunnen onze kinderen doden. Met andere woorden, er is een stuk gedrag van homo sapiens. Wat gebaseerd is op iets heel geks, maar wel heel homo sapiens. En dat is het beschermen van de genen. Het beschermen van een populatie. En we zijn in staat om andere mensen, om kinderen te doden. Dat is toch bij de beesten af? Nee, dat is juist niet bij de beesten af. Dat is bij de mensen af. En als je dat in kaart gaat brengen, dan krijg je rust. Dan denk je, oké, die klojo's van vroeger, die waren hartstikke onaardig. Maar ik hoef dat niet te zijn. Want op den duur is het een keuze. Snap je wat? Want je hebt wel degelijk een keuzemogelijkheid. Je kan boven dat instinct gaan staan. Je kan boven zeggen, ik moet ook misbruiken. Nee, man, kom op, ga erboven staan. En daar heb je misschien hulp bij nodig.
Ja.
Maar die keuze is er. Je kan die keuze maken. En het is te makkelijk om vast te blijven lopen in dat verleden. Het is een eitje, dat is hartstikke makkelijk op je 60ste je gezondheid daar nog de schuld van te geven. Yo, ga gewoon actief dingen veranderen. Praat wat minder en doe. Ga gewoon als tegengif niet 8 uur per dag op je kont zitten, maar ga lekker sporten. Ja? Ga als tegengif je voeding verbeteren. En ga een tegengif bewust je gedrag veranderen. Want dat kan echt. Het is te kort door de bocht om te denken dat mensen dat niet kunnen. We can. We kunnen dat echt. Maar dan moet je wel bereid zijn om het verleden los te laten. En niet zoals de psychoanalyse. De psychoanalyse heeft gefaald. Het feit, de prachtige psychiatrische uitspraken zegt, psychiatrie is bankroet. Hoe komt dat? Ja, omdat we eerst de psychiatrie gezocht hebben in het verleden en toen in antidepressiva's. Allebei zijn de oplossingen niet. Freud is al 100 jaar dood. En hoe gaat het met de wereld? We zijn al 100 jaar aan het psychoanalyseren. En het gaat niet beter, het gaat steeds slechter. Dus wordt het niet tijd om meer te denken in oplossingsgedrag? En minder in puur gedrag in de bagger van het verleden.
Maar daar hebben mensen toch vaak een professioneel voor nodig, veronderstel ik.
Want ja, ja, Die professionele bestaan ook. Mm-hmm. Er zijn sinds de 80 jaren wel 30 nieuwe scholen ontwikkeld voor het zoeken naar oplossingen. En veel minder in het zoeken naar het probleem. En een van de dingen daarbij is, dat is Solution Focused Brief Therapy. Op de oplossing gerichte korte therapietjes. Dat werkt fantastisch. Dan laat je een persoon beschrijven hoe zijn of haar leven zou zijn als alles wat er gebeurd is in hun verleden niet gebeurd had geweest. En dan gaan ze een leven beschrijven. En dat ga je helemaal tot in den treuren uitvragen. Als dat niet gebeurd had ik gaan tennissen. En met wie? Met vrienden. En met welke vrienden? Nu. Met Piet en Jan. En waar zou je dat doen? Ja, op die club. En hoe vaak? Ja, 5 keer per week. En hoe lang? Een uur. En dat. Zo zou het leven eruit zien als dat niet gebeurd was. Oké. Begin dat leven maar. Snap je? Begin dat leven dan maar. En eet er dan dat bij. Bewegen dat bij. Slaap dat erbij. Want er zijn er nog 13 andere domeinen waar mensen aan moeten werken. Niet 4. Hè? Lifestyle geneeskunde zijn 4 dingetjes. Dan vergeet je spiritualiteit. Je vergeet naturalisme. Je vergeet een heleboel andere dingen. Maar het is wel een stap 1 op weg. Ja. En toen ik 36 was, was ik klaar. Ik heb er 19 jaar over gedaan om klaar te zijn. Maar weet je hoe ik op 36 achterkwam? The end. Ik denk, ik moet er gewoon mee stoppen. Ik moet er echt gewoon mee stoppen. Ik moet de volgende stap nemen. En die volgende stap is klaar zijn. Koop een boek. En lees altijd, als je een roman koopt, lees altijd eerst de laatste pagina. En als het niet goed eindigt, lees het boek niet. Want er zijn op de wereld al zoveel, verschrikkelijk veel onafgesloten boeken. En daar kan het de hersenen niet tegen, maar het immuunsysteem helemaal niet.
Ja.
We kunnen niet tegen open eindes. Ik denk dat ik, toen de eerste trilogie van de Lord of the Rings kwam, wist ik dat het een trilogie was. Dus ik ben met mijn kinderen naar alle 3 de films gegaan. Maar het was voor mij een leidersweg. Elke keer 1,5 jaar wachten tot wat gebeurt er nu. Dus bij de tweede trilogie dacht ik dat het 1 film was. Dus daarom ging ik heen. Dus ik met mijn 4 kinderen naar de Lord of the Rings. En ik dacht dat er maar eentje was. 5 minuten voor dat de film klaar was, dacht ik, jeetje, er moet nog wel heel veel gebeuren, zeg maar. En toen zie ik ineens The End, Part 1. Heb ik 1,5 jaar lang een low-grade inflammation gekregen, hè, door het wachten op het tweede deel van die film. We cannot stand open eindes. En ik denk, als je mij zou vragen, Leo, wat is de meeste, optimaalste manier om met al deze ellende klaar te komen, is the end. En dat betekent, verander je leven.
Ja.
Ga eten wat je gegeten had als het niet had gebeurd. Beweeg zoals je bewogen had als het niet had gebeurd. Gedraag je zoals je zou gedragen als het niet had gebeurd. En dat weten alle mensen. Ze weten precies, als het niet had gebeurd, dan had ik dat gedaan. Als ik dat niet had gebeurd, had ik dat gedaan. Doe dat dan nu. Want daarmee geef je aan je hersenen en je immuunsysteem dat het beëindigd is. Want nu heb je die verandering geïnstalleerd. En begin dan met de allerkleinste verandering. Ga dan niet een andere baan zoeken. Want dat is misschien als eerste verandering te veel van het goede. Ga dan niet meteen scheiden. En misschien moet je dat wat later doen. Maar ga gewoon beginnen met kleine dingetjes, alsof het niet gebeurd was.
Ja.
En als je niet kan voorstellen dat het niet gebeurd zou zijn, doe dan net alsof je het zou kunnen voorstellen. Dat is zat. Want dat kan iedereen. En dan ga je mensen op de weg brengen. En dan verandert hun slaappatroon. Want dat zijn mensen, omdat het gebeurd is, die gaan niet vroeg naar bed.
Want die zijn bang voor de donkerte. Maar als ze nou zich kunnen voorstellen dat het niet gebeurd is, zijn ze niet meer bang voor de donkerte. Gaan ze vroeg naar bed. Ja. En dan hebben ze een ander slaappatroon. En dat slaappatroon verandert hun fysiologie. Ja. En dat slaappatroon verandert hun neurologie. En dat slaappatroon verandert hun immunologie. Dat is een andere weg dan een pil erin stoppen.
Ja. Oké. Okay. Ik denk dat het mooi is om af te sluiten. Sowieso, merci om zo open te zijn. En ik heb heel veel bijgeleerd, heel veel inzichten. Ik denk dat het voor veel mensen misschien een iets te open einde is, omdat dat is één solution, maar op zich, ja, er zijn... Ja, ik hoor hier een gelach in de achtergrond. Maar omdat mensen zijn heel graag... krijgen heel graag een pil of exact dit en dit en dit en dan is het klaar. En dat is nu helemaal niet zo in ons leven, of in het leven. Ik heb te weinig ervaring om te breedspraakig te zijn, maar dus echt gewoon, ja... maar ik denk wel al heel veel inzicht gekregen voor op dit moment al mee aan de slag te kunnen gaan.
Mag ik één zin nog zeggen?
Tuurlijk, absoluut.
Kan niemand van mij verwachten. Er bestaat geen kant-en-klaar recept. Als tegengif tegen al die ervaringen. Ja. De eerste stap is, praat er even over, maar niet 100 keer. En laat vanaf dat moment al je emoties weer zien. Als je boos bent, wees boos. Want als je boos bent, je laat de boosheid zien, dan word je niet agressief. Als je triest bent, wees triest. Want als je dat laat zien, word je niet depressief. Als je bang bent, wees bang. Want als je het laat zien, krijg je geen fobie. Dus dat is een medicijn. Het gewoon laten zien van je emotie. Maar niet de hele tijd praten over het verleden. Nee, ik heb er even over gesproken, prima. En nu geef je jezelf toestemming tot uitdrukking brengen van die acute emoties. Want dan worden het geen pathologische, ziekmakende meta-emoties. Dus dat is simpel. En verander nou je voedsel. Ga nou die hersenen. Zoek dan maar eventjes iemand die van voeding weet. En vraag nou aan die persoon niet een dieet. Nee, vraag nou aan die persoon, want dat kan ik je niet. Wat is nou goed hersenvoedsel? Of je zegt, moet u luisteren. Ik heb een nierprobleem, wat is niervoedsel? Dat kan. Dat kan je gewoon. Dan heb je weer een ding. Ga nou lekker aan het bewegen. En ga nou die dingen doen die je had gedaan als wat er toen gebeurd is, niet gebeurd is. En weet je, Martijn, dat weet iedereen. Want zo behandel ik mensen. En ik heb 130.000 patiënten in mijn leven gezien. Dus dit heb ik niet bedacht. Ik heb ondertussen wel een beetje ervaring opgedaan. En ik hoef niemand te vertellen wat ze moeten doen, want mensen weten het zelf. Alleen moeten goede vragen gesteld worden. Ja. En die vraag is, stel nu eens dat niet gebeurt wat gebeurd is, hoe zou je leven dan uitzien? En laat die mensen dat invullen. Dat is een protocolaire interventie. Alleen weet ik de inhoud niet.
Ja. Goed, dankjewel. Leo Pramboom, dankjewel voor je tijd, dankjewel voor je wijsheid. Het was echt een super interessant gesprek.
Graag
gedaan. Ik hoop dat ik u nog ga zien in de toekomst.
Prima. Dankjewel.
Dankjewel.
Goed zo.
Zo, dat was het voor deze aflevering. Bedankt voor het luisteren naar de Live Me podcast. En als je op de hoogte wil blijven van onze toekomstige projecten, volg ons dan op Instagram of Facebook. En als je meer wilt weten wat er gebeurt achter de schermen, of als je meer uitdieping wilt van deze gesprekken, check mijn Instagram dan len.de.nijs. Heel graag tot de volgende keer. En weet dat we onze levensstijl effectief kunnen gebruiken als medicijn. Bedankt voor het luisteren.